Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen met elkander zingen van Psalm 113, vers 1 en 2. Gij zere knechten looft de Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer, de naam des Heeren zij geprezen. En ook vers 2, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. Psalm 113, vers 1 en vers 2. De schriften in Openbaring 6, waar we de schrift, waar we het gedeelte vervolgen wat ook behandeld al is. En vanavond hopen we met de hulp des Heren stil te staan bij de opening van het zesde zegel. We lezen wel het gehele gedeelte Openbaring 6. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was en die daarop zat werd macht gegeven ten vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maat tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden, tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger, en met een dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods, en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van diegenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spilonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de troon des lams. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan dan bestaan.
Laten dan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 104 en daarvan vers 1, vers 10 en vers 18. Vers 1 van Psalm 104, waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. Niet zo bekende psalm is de 104e psalm, maar gelet op de schriftlezing in het gedeelte wat we willen overdenken, is deze psalm gekozen. Waak op mijn ziel over de oppermajesteit, wat zijt gij groot. Wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God. Al luisterrijke stralen, zij baart ontzag door al de hemelzalen. Het blinkend licht bedekt u als een kleed, de hemel dien gas een gordijn verbreedt en uitspant voor uw goddelijke woning, verbergt voor de aarde uw prachtigste vertoning, vers 10. De gouden zon weet waar ze schuil moet gaan, de wisseling der wisselende maan. Aan tijd en loop op het wonderbaarst verbonden, verschijnt ons oog op haar bepaalde stonden. Gij Heere, beschikt door uw geduchte macht de duisternis en het wordt op aarde nacht. Wanneer het gedier door woud en veld mag dwalen om voedsel door het hongerig nest te halen. En ook vers 18, de zon daar zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan eer het iemand denkt. Waak op mijn ziel, wil uw schepper eren. Gelooft zij God, men loven de Heere der Heren. Psalm 104, vers 1, vers 10. En vers 18. Gemeente, we willen met elkaar de stof van vanavond overdenken uit Openbaring 6. Over het zesde zegel waar in mijn Bijbel boven staat hemel en aarde aangetast. Openbaring 6 vanaf vers 12 tot met 17. En willen dat over het zesde zegel nog met elkaar lezen. Waar Johannes op Patmos door de Heilige Geest geïnspireerd de volgende woorden moet schrijven. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aanzien desgene die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag zijn storens is gekomen. En wie kan bestaan? Gemeente, luisteraar, hier en thuis met ons verbonden. We mogen stilstaan in het boek Openbaring 7, 6. Bij de opening van de zegels. Bij de eerste vier zegels horen we steeds dat er staat. En ik zag en zie. En een paard met een bepaalde kleur met een ruiter erop werd door Johannes op Patmos gezien. Bij het vijfde zegel wat wij de vorige keer hoorden, hoorden we van de zielen onder het altaar. Degene die door verdrukking en vervolging om Christus wil, waren gedood en waren gestorven omwille van het evangelie. De haat van de wereld en van de boze had hen doen sterven, maar in de hemel, voor de troon van God en onder het altaar, zijn ze veilig. Maar hebben ze gebeden, hebben ze geroepen, en roepen ze nog met een grote stem. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En hun beden om de wederkomst, om het oordeel waarover we in het slot van Openbaring 6 lezen, hun beden om de wederkomst en om het oordeel, wordt niet terstond verhoord. Ze worden wel vertroost. We lezen in vers 11. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Ze moeten wachten. Waarom moeten ze wachten? Ze hebben daarop te wachten dat de Heer zijn kerk bijeen vergaderd heeft. O, misschien moeten ze wel wachten op u, op jou. Ze moeten wachten in elk geval tot de laatste zal zijn toegebracht. De Heer zal zijn kerk vergaderen, van eeuwigheid af verkoren, door de Vader gegeven aan zijn Zoon en de Heer Jezus vergadert zijn kerk door de prediking van het woord. En door de bediening van zijn Heilige Geest trekt hij zondaren uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En nu moeten ze wachten opdat er niet één gemist zal worden. En er zal niet één gemist worden. Sierhuis zal vol worden. Er zal geen klauw achterblijven. O, dat zal een schade zijn die niemand tellen kan. Dat werk mag voortgaan. Dat kerkvergaderende werk, ook in coronatijd, al voelen we wel. Ja, als we de kerk zien en ook voor u als u hier aanwezig mag zijn, na zoveel maanden, misschien al zoveel weken. En u ziet om u heen en u bent verblijd dat u er mag zijn. En eigenlijk mogen we zeggen, voor degene die hier in de kerk waren de afgelopen weken, het zit vanavond vol, zouden we zeggen. Want we hebben hier ook wel eens met onder de 10 mensen of nog minder hier verkeerd en vanavond zijn het er meer dan 30. Maar we voelen wel aan hoe noodzakelijk het ook is onder de prediking te verkeren. Dat Gods huis weer bezocht mag worden. Dat is ook onze nood ook. Gisteravond is er ook over vergaderd. Dat als het ware ook een nood ervaren. Dat de gemeente moet kunnen opgaan. En tegelijkertijd ook dat er het gevaar is waar zo voorzichtig mee moet worden gehandeld. Dat het ook roekeloos kan zijn. En het ook, we zouden zeggen, ook een Jehu's ijver zou kunnen zijn. Als we het zouden willen doen alsof er niets aan de hand is. Want dat is ook wat dat betreft ook, we zouden zeggen, een dun koord in afhankelijkheid van de Heere. Voorzichtigheid. Dat we wel gevoelen. Zere huis moet van vreugde druisen. De prediking moet uitgaan. De mensen moeten kunnen opgaan. En de sacramenten bediend moet worden. Heere, geven dat die dag mag aanbreken. O, dat we erom zouden smeken. En dan mag het nog een wonder zijn dat de bediening van het woord voort mag gaan. U horen vanavond van de opening van het zesde zegel. En we lezen: en ik zag en zie. Ik zag toen het zesde zegel geopend had. Het zesde zegel wordt door God geopend. Wordt door het Lam geopend. Door Christus geopend. En Johannes zegt dan: ik zag toen dat gebeurde en zie. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij die tekenen, een grote aardbeving, hoort hij. En hij ziet dat de zon zwart wordt. Hij ziet dat de maan wordt als bloed. Dat de sterren van de hemel vallen op de aarde. Zoals een vijgenboom zijn onrijpe vruchten laat vallen bij een windvlaag bijvoorbeeld. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Wij hebben natuurlijk de Bijbel of een boek dat wij openslaan. Wij slaan de bladzijde open, maar we moeten dan denken aan vroeger natuurlijk een boekrol. Hè, dat werd uitgerold om het te kunnen lezen, maar dat werd ook weer opgerold. En zo ziet Johannes als het ware dat de hemel zich oprolt. Het uitspansel zich oprolt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat zijn gebeurtenissen. Die doen verschrikken. Want dat zal ook worden geroepen door ieder mens. Ze zullen roepen tot de bergen, tot de stenen. Dat ze valt op ons en verbergt ons van het aanzien des Heren die op de troon zit en van de toren des Lams. Die tekenen zien op de wederkomst van het Lam. De wederkomst van Jezus Christus. Gemeente, we willen daarbij stilstaan vanavond. Opening van het zesde zegel. En we willen dan letten op drie aandachtspunten. We letten eerst op de tekenen. Bij het eerste en tweede punt. Wat die betekenen. Wat die betekenen voor de prediking van het woord. We zouden zeggen voor de schriftuur. De prediking van het woord. In de tweede plaats letten we. Wat die tekenen betekenen voor de natuur. Het zijn ook tekenen die letterlijk zo zullen gebeuren. Als Christus wederkomst komt. En in de derde plaats horen we wat die tekenen uit zullen werken onder de mensen. Het zesde zegel, de opening van het zesde zegel. Drie aandachtspunten wat die tekenen betekenen voor de prediking van het woord, voor de schriftuur. En de schriftuur, dat bedoelt natuurlijk mee de Heilige Schrift, maar ook de prediking ervan. In de tweede plaats wat die tekenen betekenen voor de natuur. Het zijn ook letterlijke tekenen die zo zullen gebeuren als Christus wederkomt. En die ook er zullen zijn voordat hij wederkomt. En we zullen letten erop wat dat uitwerkt onder de mensen die hevig zullen verschrikken. En die zich zullen verbergen en zich niet kunnen verbergen. Is dat gemeente wat het nou uitwerkt voor de prediking als Johannes dat ziet? De zon die zwart wordt. Een zonsverduistering. Totale zonsverduistering. De maan die rood wordt. Een bloedmaan. De sterren die vallen. De aarde die beeft. En de landen, de eilanden die zullen bewogen worden uit hun plaatsen. De hemel die open gaat. Wat een indrukken die Johannes krijgt te zien. Hij staat alleen op het eiland. En we zouden zeggen, zou hij ook niet hebben gedacht een ogenblik bij zichzelf. Heuvels valt op ons en bergen bedekt ons. Maar Johannes mag weten, degene die dat zegel opent. Dat is de verhoogde Christus. die zijn koning is. En die hem gewassen heeft met zijn bloed. Aan zijn voeten hij al heeft verkeerd in openbaring 1. Die hem vol genade aanziet. Wat betekenen deze indrukwekkende tekenen? Gemeente, we zien dat de verklaarders, en dan denk ik met name de verklaarders van een aantal eeuwen geleden, deze tekenen hebben betrokken, hebben uitgelegd als slaande op de prediking van het woord. U kunt dat bijvoorbeeld in de kanttekeningen vinden. We kunnen dat ook vinden bij de reformatoren die dit gedeelte hebben uitgelegd. Ik noem de naam van Heinrich Bullinger. Dat was een tijdgenoot van Calvijn. Calvijn heeft zelf nooit over het boek van Openbaring commentaar geschreven. Ik denk ook zelf niet eens over gepreekt. Althans niet bij, zoals bekend bij mij. Maar Bullinger heeft er wel een commentaar over geschreven. Of althans spreken over gehouden. Ik denk ook aan een boek wat misschien ook wel in uw boekenkast staat van James Durham. Een Schot die ook prachtig werk op 38-jarige leeftijd overleden. Maar een prachtig werk ook heeft geschreven over het boek Openbaring. Ik meen in 2004 ook nogmaals in het Nederlands vertaald. En uitgegeven bij boekhandel van der Meijden in Kesteren. We zien bij die oudere uitleggers dat ze deze tekenen uitleggen in het licht van de prediking van het woord. Wat betekent dat dan? Dat de zon zwart zal worden. Dat daar een harenzak. Dat de zon zal zwart worden als een harenzak. Een harenzak, we moeten bedenken, hoe was dat in de oudheid? Hè, als men rouwde, als men treurde. Als men een geliefd had verloren. Dan droeg men een zwarte zak van geit haar, van iets anders, stof. En daarmee bedekte men zich. Men stort as uit over het hoofd. En zo was men in rouw. Dus de zon die zwart is, is een teken van rouw. En wat betekent dat nu voor de prediking van het woord? Wel, de kinderen die thuis meeluisteren weten misschien wel dat de Heer Jezus, de koning van de kerk, in de Bijbel vaak vergeleken wordt met een zon. De profeet Maleachi, in Maleachi 4, heeft in zijn laatste adventsprofetie van het Oude Testament over de Heer Jezus geprofeteerd als over de zonne der gerechtigheid die zal opgaan. De zon der gerechtigheid is de Heer Jezus. Die zal opgaan. En als hij zal stralen, zal er genezing worden gevonden onder zijn vleugelen. En degene die zalig worden, zijn degene die bestraald worden door deze zon der gerechtigheid. Weet u daar al van? Zijn wij al bestraald door deze zon? Of wandelen we nog in het duister? De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, ik ben het licht der wereld. En Zacharias, de vader van Johannes de Doper, heeft in zijn lofzang gezongen over de opgang uit de hoogte. De opgang uit de hoogte, dat wil dat zeggen, de zon die in het oosten, voor onze beleving althans, opkomt. En in het westen neerdaalt, de opgang uit de hoogte, de zon waarmee God ons heeft bezocht. Om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods. Van nature wandelen wij in duisternis en schaduw des doods. En wat betekent dat nu? Als dat zesde zegel wordt geopend als een oordeel van de Heere, zo leggen dan de oudere verklaarders dat uit. Als een oordeel van de Heere zal het licht van Christus niet schijnen. Over mensen die in duisternis en in ongerechtigheid wandelen. Zal het licht van Christus verduisterd worden. Waardoor? Dat is erg. Door de prediking van het woord die niet zuiver zal zijn. Waar de prediking niet zal zijn. Overeenkomstig het woord. Zoals de Heer heeft bevolen. Niet zal zijn zoals de profeten en de apostelen moesten preken. Als de Heer Jezus zelf heeft gepreekt. is de prediking van bekering en vergeving, van wet en evangelie en van oordeel en van genade. Van die ene naam, van die twee wegen, van die drie stukken. Als die niet zal klinken, als die verduisterd zal worden, als daar aanpassing aan worden gedaan. Als dat naar menseninzichten veranderd wordt, zal het licht van Christus niet schijnen over mensen die in duisternis wandelen. Over mensen die in het donker verkeren. Dan kunnen mensen wel zingen van het licht. En ze kunnen misschien wel denken, wij wandelen in het licht. Ik bedoel het niet spottend, hè, maar dat men dan bijvoorbeeld zingt, wij wandelen in het licht met Jezus. En dat men in het donker verkeert, omdat het licht van de kandelaar niet schijnt. Diep aangrijpend. Het oordeel van de Heer. De Heer heeft gezegd, die tijden zullen komen. De apostelen in het Nieuwe Testament hebben daarover moeten spreken. Paulus schrijft erover aan Timotheus, er zal een tijd komen, dan zullen ze de gezonde leer niet verdragen. En ze zullen zich leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid. Dat wil zeggen, er zullen aan de universiteiten of aan de scholen, er zullen mensen worden opgeleid. En die worden zo opgeleid, dat ze het woord zo preken, dat de mensen dat zeggen van, dat is nou fijn, dat is nou aangenaam. Ik denk ook al wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2. God zal hen zenden een kracht der dwaling. Namelijk dat ze de leugen zouden geloven. Opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. De leugen zal gepredikt worden. Wat is dat aangrijpend. En dan kan de naam van de Heere genoemd worden. Dan kan, we zouden zeggen, er kan een samenkomst worden gehouden. Dan kan, en dat je moet zeggen, het woord dat uitgaat, is niet overeenkomstig Gods woord. Wel, die uitleg, er wordt er ook aangegeven. Dan moeten we natuurlijk ook denken in de tijd van de reformatie, dat men ook denkt heel nadrukkelijk aan de Rooms-Katholieke Kerk. En waar dat ook gebeurt. In de donkere middeleeuwen, langzamerhand, is de kerk van Rome afgeweken van de zuivere prediking van het woord. En is men afgeweken van het sola gratia, van het sola scriptura en van het sola fide door het geloof alleen en door genade alleen en door het woord alleen. En kwamen er zoveel menselijke inzettingen bij dat het woord niet meer zuiver klonk. En wat betekent dan die maan volgens de uitleggers, de oudere uitleggers zo gezegd. Als we lezen dat de maan werd als bloed. Wat is nou de maan? De maan is een hemellichaam dat niet van zichzelf licht verspreidt. Maar dat het licht van de zon teruggeeft aan de aarde, zouden we zeggen. Het weerkaatst het licht, het moet verlicht worden. Maar als nou de zon niet meer schijnt, dan wordt ook de maan niet meer als een licht, als bloed. De kanttekenaren denken daarbij ook aan de bloedige vervolgingen die de kerk zal treffen. Iemand als Bullinger denkt ook aan de afgodendienst die het kerkelijk leven kan beheersen. Maar gemeente, als de maan geen licht, als de maan niet verlicht wordt door de zon, heeft ze geen licht en kan zij ook geen licht verspreiden naar de aarde. Wat betekent dat? Als nou het licht van het woord niet schijnt, dan wandelen mensen in duisternis. Maar dan zijn er ook niet de vruchten. Dan zijn er ook niet Gods kinderen die door hun leven met de Heere getuigenis geven. Of die spreken wat de Heer aan hun ziel gedaan heeft. Of die vrijmoedigheid van de Heer mogen ontvangen om anderen op te wekken tot bekering, tot vergeving. En wijst op die vergeving die nodig is in de Heer Jezus Christus. En dan klinkt het ook niet, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dan is er rode ingezonkenheid. Dan wandelt men zelf in het duister. Maar dan geldt ook wat de Heer Jezus zegt, dat het niet mogelijk is. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Nee. Want als ze niet verlicht worden, kunnen ze ook. Ach, dan hebben ze zelf geen licht. En dan zijn ze niet van betekenis. In de maatschappij waarin ze leven, in de wereld waarin ze leven, dan spreken ze niet van de Heer. Dan leven ze niet met de Heer. Dan zijn er niet de vruchten van de Heer. Aangrijpend moeten wij dat zeggen. Dat wij in ons leven geen licht verspreiden. En dat bedoel ik niet als de evangelische wereld er wel eens wat over spreekt. Je moet licht verspreiden. Nee, dat kan alleen als de Heer ons verlicht. Dat kan alleen als een wandel in dat vrolijk levenslicht. Dat kan alleen als die zon der gerechtigheid ons bestraalt. En die blinkende morgenster opgaat in het hart. Dat gaat als vanzelf. Dan gaat u dat niet open, zouden zeggen, krampachtig doen. Maar dan wordt het waar, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dan uit ons aangebonden leven, aan de troon der genade, dan mag al blijken dat we een ander leven kennen. Vroeger werd het wel eens gezegd dat iemand, ook als het ware, een lichtje op de rug mee kon dragen. Misschien zelf voor het eigen beleving ook. Wel in het donker kon verkeren, dat er toch wat van mocht uitgaan. Ik kan me eens herinneren ook dat ik als kandidaat al spreekt in de gemeente. Dat die dienaar van het woord die daar stond zei van ouderling, je kunt het aan hem zien. Het was waar dat hij de Heere vreesde. Het gelaat, zei men vroeger wel, het gepraat en het gewaad. En ik denk toch gemeen dat waar is. Ik denk toch dat een rode kern van waarheid in zit. En dan die sterren des hemels. We moeten bedenken, als die zullen vallen als onrijpe vijgen, die van een vijgenboom worden afgeworpen, als daar een windvlaag komt en de vijgenboom houdt die onrijpe vrucht niet vast, ze vallen neer. We moeten bedenken dat in Daniël 12, in het begin van Daniël 12, de predikers, de profeten worden vergeleken met de sterren, die zullen als de sterren blinken, die er velen zullen rechtvaardigen, zegt Daniël. Die zullen blinken als de sterren. Die er velen rechtvaardigen. Zij die door hun prediking voor veel het middel zijn geweest. Dat ze neergeveld werden aan de voeten van de Heer, aan de troon der genade. Maar die door hun prediking ook het middel mochten zijn. Dat er het geloof in de Heer Jezus Christus in hun hart en leven mocht doorbrengen. Dat de zon der gerechtigheid hen mocht bestralen. Dat die blinkende morgenster mocht opgaan in hun harten. Dan zegt Daniël, moet ervan profiteren. Ze zullen blinken als de sterren eeuwiglijk en altoos. En dan kan het zijn, het is waar. Een ander die zaait en een ander die maait. Maar als daar nou valse leraars zijn die niet door de Heere geroepen zijn. We zouden zeggen, die zijn zelf begonnen te preken. Zelf gaan lopen. Niet door de Heer geroepen, niet door de Heer gezonden. En een prediking brengen die niet naar het zere wil is, maar naar de mens is. En waar de mens in triomfeert. O, hier staat, dus hebben de oude uitleggers het uitgelegd. Die zullen door een vijgenboom, zoals de vijgenboom een vijg afwerpt, zo zullen ze neerstorten. Misschien wel tijdens hun bediening door menshanden gedragen, verheerlijkt, misschien wel volle kerken gaat, misschien wel gezegd, dat is zo fijn om daarnaar te luisteren. Met hun woorden streelden ze het gemoed van de mens. Prediking die niet afsnijdend was. En maar, wat zal er gebeuren? De Heere zal ze neerwerpen. En dan die hemel die wegrolt als een boek. En we moeten dan denken dus aan zo'n boekrol. Ik noem dat al een boekrol die men moest uitrollen om te kunnen lezen. Maar een boekrol die men ook weer in kon rollen. En dan was die onleesbaar. Dan staat ook dat de hemel zich zal verbergen Tenminste, zo leggen ook de oude uitleggers het uit. He, dat de Heere zich verbergt in die tijden. Dat de Heere zich verborgen houdt. De Heere de afwezige lijkt te zijn. Moeten wij niet zeggen dat dat in onze dagen wel ook heel erg sprekend zou kunnen lijken te zijn. Ook als we denken aan die bergen en eilanden die bewogen zijn uit hun plaatsen. De reformator Bullinger die zegt van als christelijke naties en volken die eerst onwankelbaar als de bergen vaststonden in christelijk geloof, werden toch van hun plaatsen bewogen en zijn van het vaste fundament afgeweken. Zien we dat niet om ons heen? Als je wel eens een prekenboek leest van een eeuw geleden, en je leest hoe in plaatsen, ook in ons land, ook hier in het oosten, hoe dienaren van het woord hebben gestaan. En als je nu ziet een eeuw later, wat er veranderd is. Ik hoorde laatst nog ook, ik las dat ook in het Reformatorisch Dagblad, ook in de kring van de Gereformeerde Bond, de Protestantse Kerk in Nederland. En dat is ook zomaar een proces dat zich in een jaar of 10 voltrekt. En heel snel overgaan is tot het zingen van andere liederen in de helft van de gemeente. En wat ook soms ook door dienaren van het woord wordt gelogen, de schepping in 6 dagen. En soms zelfs dat er dienaren van het woord die zich hervormd gereformeerd noemen, zeggen van we twijfelen aan het bestaan van de hel als een plaats van eeuwige duisternis. Wat zijn dat tekenen die ons kunnen bevrezen? En wat is de uitwerking ervan? De mensen kunnen eerst een tijd hebben van een bepaalde rust. Maar uiteindelijk heel diep in het hart leeft er toch bij de mensen de vrees. Augustinus heeft het gezegd. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij God. In de Rooms-Katholieke Kerk bleek dat ook. En men was toch niet rustig. Men hield bedevaart. Men ging als monnik het klooster in. Men deed boetedoening, ascese. In onze dagen de mensen, ze hebben de Here en zijn dienst vaarwel gezegd. En toch zijn ze onrustig. De een doet dan yoga. De ander zegt ik loop hard om mijn hoofd leeg te maken. Of gaat naar de sportschool. En de ander doet iets met mindfulness. Allemaal ten diepste om de onrust uit ons, zijn gedachten uit ons lichaam weg te krijgen. De mens is onrustig. En voelt ergens, het loopt daarop uit. Dat het zal klinken. Waar de grote dag zijn storens is gekomen. En wie kan bestaan. Daarover zo meer, maar eerst nu naar het tweede punt. Niet alleen die tekenen zien we in de schriftuur. We kunnen zeggen, ook die tekenen zien we in de natuur. Dat is de, we zouden zeggen, de meer letterlijke uitleg van dit gedeelte. Ik noem bijvoorbeeld de naam van dominee E. van Meer, die in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, meen ik, misschien zo ongeveer die tijd, in het blad Om Sions Wil heeft geschreven. Het boek is ook onlangs nog weer opnieuw uitgegeven. Prachtig boek van het boek Openbaring. De Alpha en de Omega. En niet onterecht merkt hij op dat deze zaken ook letterlijk moeten worden verstaan. Ze zullen werkelijk geschieden plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt. Sterker nog, het zijn ook de voorboden die er nu al zijn en die ons prediken. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Als we denken aan de zon die zwart wordt. Als we denken aan de maan die bloed wordt. Als we denken aan de sterren die vallen. Dat zijn dingen die ook letterlijk zo zullen gebeuren. Als we lezen van de aardbeving. Als we lezen dat de hemel zal wijken. De bergen en de eilanden zullen bewegen uit hun plaatsen. Dat zal ook letterlijk zo zijn. En we lezen ook als de Heer Jezus terug zal komen. Dan zal het bazuingeklank klinken. En dan lezen we ook dat in de Heer Jezus zelf, Matthäus 24, Lucas 21, al die tekenen heeft genoemd die de dag van zijn wederkomst aankondigen. De aardbevingen, de pestilentiën, de oorlogen, de geruchten van oorlogen, de hongersnoden. Ook de bekering van Israël. Dat is een positief teken, de verbreiding van het evangelie. Ook dat de liefde zal verkillen. Ik denk dat dat meer, dat lezen we ook meer bij de apostelen. En dus ook dat de prediking zal veranderen. Als de Heer Jezus terug zal komen bij de opening van het vijfde zegel, dan zal ook de aarde beven. Dan zal het ook klinken, heuvels valt op ons. Bergen bedekt ons, Lucas 23, heeft hij het zelf voorzegd dat er dagen zullen komen waarop de mensen beginnen te roepen tot de bergen valt op ons. De mensen zullen liever door de bergen verpletterd worden dan dat ze door de Heer Jezus geoordeeld zullen worden. Zullen liever vermorzeld worden en sterven dan dat ze hun rechten zullen ontmoeten. Zo heerlijk zal zijn verschijning zijn. En wat kondigt dan zijn verschijning aan? Wel, we weten het bazuingeschal, maar ook het beven van de aarde. Die Heer houdt zijn oordelen nog in. Dat heeft te maken met wat we lezen bij het vijfde zegel. Omdat zijn uitverkorenen nog toegebracht moeten worden. De prediking moet nog uitgaan. Als de allerlaatste zal zijn toegebracht, dan zal de aarde beven. Deze wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Lees al in het Oude Testament bij de profeet Jesaja, als hij spreekt over de dag des Heren, de dag van de wederkomst, dat dan de aarde zal beven. In Jesaja 24 lezen wij: de aarde zal ganselijk verbroken worden. De aarde zal ganselijk van één gescheurd worden. De aarde en de fundamenten der aarde zullen beven. Het zal een ontzagwekkende beving zijn. De goede schepping van de Heere zal vergaan. De elementen zullen brandende verbranden. O, wat de Heer heeft geschapen, van hij sprak, het was goed. Maar deze aarde is op ons het wil vervloekt en de schepping zucht als een baresnood zijn. En wij kunnen dat niet in stand houden. Met zonnepanelen en met, noem maar op. Ik zeg niet dat we daar geen verantwoordelijkheid in hebben. Maar we kunnen het niet in stand houden. Als de Heer Jezus terugkomt, zal het zijn: ik heb een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid zal wonen. En dan denk ik ook aan die andere tekenen. De zon zwart als een harenzak. Ik noemde het al, het was een teken van de rouw. In het Oude Testament, overigens ook onder de heidense volkeren, kwam dat teken van rouw wel voor. Maar ook onder Israël. En we lezen ook als het gaat om de wederkomst, dat ook Jesaja in hoofdstuk 13 zegt dat de zon zwart zal worden. En Jesaja 50, waar de Heer zegt: ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Het zal een dag zijn van grote rouw. Het zal een dag zijn van een akelige, ontzagwekkende duisternis. Het hoeft ons niet te verwonderen. Want toen de Heer Jezus het kruishout stierf, vervulde ook een duisternis de ganse aarde. Toen hij de helse smarten leed. Toen hij daar de pijn droeg voor zijn kerk. De verlatenheid. Gods toren over hem werd uitgestort. Die duisternis. Eenzelfde duisternis zal er dan zijn. En die zal er eeuwig zijn voor de goddelozen. Niet voor niets wordt de hel ook genoemd de buitenste duisternis. En de eeuwige duisternis. Een totale zonsverduistering. Dat komt wel eens voor, hè, dat er een zonsverduistering is en dan proberen mensen dat te zien met zo'n brilletje. Elke zonsverduistering op aarde. Spreekt de Heer in de natuur. Dat die dag zal aanbreken. En ook als we lezen dat de maan zal veranderd worden in bloed. Ook dat is, ik las dat vanmiddag nog ergens na. En dat is ook verschillende keren ook gebeurd. Heel treffend. En bloedmaan. Op de tijd dat ook het Joodse Pesachfeest, het paasfeest werd gehouden. 1948 en 49 meen ik in de jaren 60. Of 49 en 50 was het. 1967, 1968, ook 2014, 2015. Dat dat samenviel. En met de dag dat het volk der Joden stil stond bij de uittocht uit Egypteland. Is dat niet een prediking? Ook voor het volk der Joden. De maan in bloed. Ook dat is al door het Oude Testament, in het Oude Testament door de profeten voorzegd. Joël 2, de aarde is beroerd voor deszelfs aanzicht. De hemel beeft, de zon en de maan worden zwart. En de sterren trekken een glans in. En ook die bekende woorden. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En niet alleen de profeten in het Oude Testament hebben daarvan gesproken. De Heer Jezus ook zelf in het Nieuwe Testament, Matthäus 24. Maar in die dagen na de grote verdrukking is dat. Zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemel zullen bewogen worden. En Lucas 21 zegt de Heer Jezus. En er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. Dat komt natuurlijk door de beven van de aarde, maar ook het beven van de zee. Want ook de eilanden zullen van hun plaats veranderd worden. En niet alleen deze van de zon en de maan, ook van de sterren. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. Wat betekent dat u allemaal volkomen duister is? Een één zwarte nacht. De tekenen die er zullen zijn als de Heer Jezus terugkomt. Maar in die donkerte zal het bazuingeklank klinken. Zal de aarde beven. En zal de hemel, we moeten dan denken natuurlijk aan het heelal. Het uitspansel dat zal zich oprollen als een boekrol. Zoals met hemelvaart een wolk de Heer Jezus wegnam van voor de ogen van de discipelen. Zo zullen dan de wolken wijken in die inktzwarte duisternis. En zal de hemel zich openen. En onder het bazuingeklank en het beven van de aarde. In die geweldige donkerte. Zal het heerlijk licht van de Christus zich openbaren als hij wederkomt. En als hij, degene die de hemel met hem triomferen meebrengt naar deze aarde. En de oordeelsdag zal aanbreken. Dus het zal een ontzagwekkende donkerte zijn. Voel wel aan. Dat kan ons al met schrik vervullen. De aarde zal beven in die duisternis. De hemel zal zich openen. Het bazuingeklank zal klinken. En dan dat blinkende licht van Christus. Dat in ieder bestraalt. Wat zal dat zijn? Wat zal het ontzagwekkend zijn. En dan zegt in Jesaja 34, zegt Jesaja, al het Heer der hemelen zal uitteren. En de hemelen zullen toegerold worden als een boek. En de mensen zullen zich proberen te verbergen. Maar dan lezen we wat er staat. En de hemel is geweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen eilanden zijn bewogen uit hun plaats. Alles zal bewegen. We zien eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren als in Genesis 1. De Heere God heeft op de eerste dag gesproken daar zijn licht. Tweede dag het uitspansel. De derde dag de scheiding tussen droog en de zee. De vierde dag de zon, maan en de sterren. En hier zien we de omgekeerde volgorde: zon, maan en sterren. En dan zien we daarna hoe daar de eilanden zullen beven en bewegen, de aarde en de zee. En daarna, dat het ook dan als het ware ook zal zijn, dat dan ook het hele uitspansel zal vergaan. Petrus zegt ergens, de elementen zullen brandende vergaan. De ganse schepping zal niet kunnen bestaan. En als dat zal gebeuren, gemeente, als de Heer Jezus dan zal terugkomen, dan lezen we, dat is het laatste, de reactie daarop. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de macht en alle dienstknechten, alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, maar zullen ze daar, nee, want die zullen zelf niet staande blijven, die zullen zelf beven, die zullen zelf scheuren, die zullen zelf vergaan. En zeiden tot de bergen, tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht des Heren die op de troon zit en van de toren des Lams. Dan zullen de mensen werkelijk hopen dat ze zouden kunnen sterven. Dat ze door de, ik noemde het al, door de rotsen verpletterd zouden worden. Lees dat ook in Openbaring 9 vers 6. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken. En zullen die niet vinden. En zullen beginnen te sterven. En de dood zal van hun vrienden zou wensen. Dat we kunnen sterven om nooit meer de ogen open te doen. Maar het zal niet kunnen. Ieder zal hem, het lam, zitten op de troon en zal hem zien. En zal door hem geoordeeld worden. Zal zijn voeten kussen. Zal zijn naam belijden. Zal hem moeten aanbidden, maar dan zal het eeuwig te laat zijn. De Heere zal verheerlijkt worden. Hij wordt het meest verheerlijkt in het heerlijk behoud van de zijne. Maar hij wordt ook verheerlijkt in zijn rechtvaardig oordeel over de goddelozen. Hij die op de troon zit, het lam. Het lam dat geslacht is. Dat zo diep vernederd is. Dat bespot is, gegezeld, geslagen. Die ze gehoond hebben, gekruist hebben, veracht hebben. O, dan is het waar. Zo weet dan zeker het gans huis Israëls. Dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Naam deze Jezus die gij gekruist hebt. Hij zal de koning zijn. En dan staat er een van de toren des Lams. Hoe is het mogelijk? Want Johannes op Patmos, hij is dezelfde die het heeft gepreekt. En God is liefde. Maar waar hij heeft mogen preken in het heden der genade. Dat God liefde is. En Johannes is de man die het moest prediken. Moest ook opschrijven wat hij ineens had gesproken. Johannes 3. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gezonden heeft, dat iedereen die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat zal het dan zijn? Zijn toren. Zijn toren is een afgewezen liefde. Iemand heeft wel eens gezegd, een oud vader, een Puritein was het. De mensheid die verloren gaat, is gewaad door zijn bloed. Dat is waar, waar de prediking uitgaat. En waar het bloed des kruises gepreekt wordt. En waar het bloed des kruises drupt van de kansel. Wat een grijp het als op die zaligheid geen acht slaan. Eraan voorbij leven. O, de toren des lams, dat betekent dat ik moet zien, hij door mijn zoon dat kruis genageld. Maar als ik dan niet weet, hij voor mij. O, wie zal dan kunnen bestaan? Want de grote dag zijn stoor is gekomen. En wie kan bestaan? Overstaat u? Hoe grote zaak het is dat de predik nog uitgaat. Dat de bediening en verzoening nog voort mag gaan. Hoe er verlangen mag zijn dat we weer met velen kunnen opgaan. Maar ook hoe deze tijd ons predikt. Haast u en spoed u om ons levenswil. Want die dag komt. Hij komt. Om de aarde te richten. Ach, dan zal niemand een excuus kunnen inbrengen. Geen lichtzinnige excuus, maar gemeente ook geen rechtzinnige excuus. We hebben gehoord bij het eerste punt, het grote gevaar, we mogen wel zeggen dat is de wereldgelijkvormigheid. En dat is de prediker waarin bekering en waarin wedergeboorte, waarin Gods recht niet meer klinkt. Maar ook het excuus aan de andere kant. Van onze onmacht, onze onmogelijkheid. Ach, het wordt ons alles uit handen geslagen. In die dag, als we voor hem zullen staan. Maar nu mag dit woord nog klinken, waarom? Omdat de Heere God is van liefde. En dat de Heere geen lust heeft in uw dood. En geen lust heeft in je ondergang. Maar de Heer is een woord dat predikt, omdat de Heer in ons leven aan zijn eer zal moeten komen. Het zij door onze waarachtige bekering. Het zij anderszins door het rechtvaardig oordeel. En wat is het dan nodig? Was het nodig dat we uit onze dode slaap opgewekt worden door de Heer zelf? Was het nodig dat de Heer ons tegenkomt? Dat de Heer onze rust verstoort. Dat de Heer ons stilzet. Vroeger zei men dat de Heer je arresteert. En dat is waar. Dat we niet verder kunnen leven. Die brede weg. Maar ook niet verder kunnen leven onverzoend met God. Dat we gaan zien in het leven. Te staan voor God. Met ons verzondigde bestaan. Dat we verzoend moeten worden. O God, wees mij de zondaar genadig. O, geef mij Jezus of ik sterf. Heere, bekeer mijn hart. Heere, verzoen mijn schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. O, mag dat uw beden al zijn geworden. Als je dat nou niet weet. En we leven voort. Ook in deze coronatijd. Maar dan kan je grote vrees wel zijn. Het gevaar wijkt weer wat. En verlangen naar het oude leven. Niets mag ons de lopende weg staan. En dan is er weer een roepstem voorbij gegaan. Maar de Heer zegt, schik u om uw God te ontmoeten. En dat is geen saai leven. En dat is geen treurig leven. Want een leven buiten Christus is een wandel in de duisternis. En een wandel in de ongerechtigheid. Een wandel in het donker waarin u de vrede en troost moet missen. Maar welzalig de mens. Wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Welzalig de mens. Die het van de Heer mag en moet verliezen. Ja, dat we mogen sterven in het leven. Dan zullen we niet sterven als we sterven. Dat we mogen vrezen in het leven. Om de Heer te hopen, dan hoef je niet te vrezen. Dan mag er ook een volk zijn dat het zegt in Jesaja 26. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Dan mag ook een volk zijn dat het oog op hoog mag zien. Heere, komt u al maar aan adem. Heer Jezus, kom haastelijk. Ja, ach. En nu mag het woord ons nog gepreekt worden. Van het bloed der verzoening. Van het lam Gods dat de zon der wereld wegneemt. Van die lieve borgen zaligmaker. Die het heeft geroepen, het is volbracht. Ach, dat we niet zouden rusten. Voordat we nog genade hebben gevonden. Maar u het weet al. dat hij zich door zijn woord en geest aan uw ziel wilde openbaren. Op zijn tijd te wijzen. Ach ja, dat wil de Heer doen. De Heer die mij aanroept in de nood, die vindt me gunstig. Oneindig groot, zo niet vergeten. Ook een kind dat thuis meeluistert. De Heer heeft het gezegd, die mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. En die heeft het zelf gesproken. Die klop, die zal worden opengedaan. O, dat we dan nog de Heer zouden zoeken. Terwijl hij te vinden is. En zouden aanroepen. Terwijl de dag nabij is. Want er mag een volk zijn. Dat getroost mag leven. Hoewel ook vaak bestreden. Hoewel ook vaak in het donker. Vaak ook door eigen schuld. Maar ook door de wereld verdrukt en door de boze besproken. Maar dat ook mag weten van een troost en van een blijdschap en van een vrede. Die alle verstand te boven gaat. En dan mag het zijn een verdrukking van 10 dagen. Maar die dag zal zo heerlijk zijn. Als de Heere zal wederkomen. Ach, dat is niet dat het mooiste dan pas achter u ligt. Maar het mooiste mag nu voor de kerk dan beginnen. Bij de Heere, de Vader, de Zoon, door de Heilige Geest te verheerlijken. Met al de gezaligden in de hemel, de vrijgekochten des Heeren. Die kronen mogen, die zij van de Heer hebben ontvangen, mogen afwerpen. Om dat lam groot te maken. Hij heeft ons gekocht door zijn bloed. Door u alleen. Met eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 72 vers 3. 72 vers 3. Heere God van hemel en aarde, Aan het einde van deze samenkomst in uw huis op woensdagavond in Vriezeveen, aan de Almeloze weg, gaan we uw huis hier verlaten. En dan kan het zomaar zijn dat we moeten zeggen, het zal weer, mogelijk weer enige tijd duren voordat degenen die nu hier mochten zijn, weer kunnen opgaan naar uw huis. We zeggen uw naam dank dat we hier mochten zijn. Maar wilt u geven, Heere, dat toch binnen enkele weken er voor hen weer een opnieuw kunnen opgaan mag zijn. We bidden u erom. En wilt u geven, Heere, als we naar huis gaan, dat we veilig onze woningen mogen bereiken over de onveilige wegen. Dat we er ook geen spijt voor hoeven te hebben gehad dat we hier zijn geweest. Dat ons geen gevaar zal genaken. De Heere zal u bewaken. Heere, gedenk ons zo alle tezamen en zegen ons. Uw woord mocht uitgaan. Het zesde zegel over die tekenen. En we zien hoe in de loop der kerkgeschiedenis dat is uitgelegd. Daar mocht nou onderwijs in liggen voor nu en voor ook later. Waarvan we niet weten wanneer het komt, want u zou morgen, u zou vannacht, u zou vandaag nog kunnen wederkomen. Dat we dan bereid mogen zijn, Heere. En u zult niet eerder komen als de laatste zal zijn toegebracht. Maar dat dan niet zal zijn dat vanavond dit woord gehoord hebben, hier en thuis. En dan denken we aan die woord van Hebreeën 4. Iemand van u scheen achtergebleven te zijn. Maar dat we ons zouden benaastigen. Om in die rust in te gaan. Die overblijft voor uw volk. Heere, dat moet ge alles zelf werken. Want van ons zal er niets aan toe worden gedaan. Maar gelukkig kan uw kerk er ook niets aan afdoen. Omdat uw werk is. U beveelt. Maar wat u beveelt, schenkt u. Als u het niet zou schenken, Heere, zou het een eeuwig omkomen zijn. Gedenk ons allen tezamen. Dank voor uw woord. Wilt ons zo nabij zijn. Wilt u de duivel geen kans geven. Dat het zal zijn dat hij het woord zou wegnemen. Maar dat we het mogen overdenken. En breng ons zondag weer samen in uw huis. Onder de prediking van uw woord. We vragen het van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ten slotte, gemeente, willen we nog zingen van 121, 1 en 3. Psalm 121, vers 1 en vers 3. gemeente gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.